Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was, hem die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 113 en daarvan het vierde vers. Psalm 113, vers 4. Luisteren wij nu met eerbied en diep ontzag naar de lezing van de Heilige Wet des Heren, waarna wij zingen van Psalm 17 en daarvan het derde vers. Psalm 17, vers 3, na de lezing van Gods Heilige Wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezing gemeente vindt u in het Nieuwe Testament en wel in het Evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 9e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 13. Matteüs 9, vers 1 tot en met 13. En in het schip gegaan zijnde, voer hij over en kwam in zijn stad en ziet ze brachten tot hem en geraakten op een bed liggende. En Jezus hun geloof ziende, zei tot de geraakte zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. En ziet sommige der schriftgeleerden zeiden in zichzelf, deze lastert God. En Jezus, ziende hun gedachten, zei, waarom overdenkt gij kwaad in uw harten? Want wat is lichter te zeggen, de zonden zijn u vergeven, of te zeggen, sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, toen zei hij tot de geraakte, sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis. En hij, opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis. De scharen nu dat ziende, hebben zich verwonderd en God verheerlijk die zodanige macht de mensen gegeven had. En Jezus, vandaar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matteüs, en zei tot hem, volg mij. En hij, opstaande, volgde hem. En het geschiedde als in het huis van Matteüs aan zat, ziet vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan met Jezus en zijn discipelen. En de fariseeën dat ziende zeiden tot zijn discipelen, waarom eet uw meester met tollenaren en zondaren? Maar Jezus zulks horende zeiden tot hem, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Doch gaat heen en leert wat het zei, ik wil barmhartigheid en niet offeranden, want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Tot zover de schriftlezing. De versen 9 tot en met 13, gemeente, vormen de stof voor de prediking van vanmorgen. En ik lees u als kerntekst van deze geschiedenis vers 13b. Kort samengevat wat hier gebeurt. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering, tot zover. Willen wij de Heer om zijn onmisbare zegen bidden. Heere, wie is een God als Gij? We hebben daar samen van mogen zingen. Een God, rechtvaardig en heilig, maar ook een God, vol van genade en barmhartigheid. En hoezeer zullen we dat ook vanmorgen weer mogen horen, zo u het geeft. Hoe gij zondaren tot bekering roept. En daartoe mag de prediking ook vanmorgen uitgaan. Omdat datzelfde wonder dat eenmaal plaatsvond in het leven van Matthäus, ook in ons leven zal plaatsvinden. Het is zo nodig, Heren, opdat wij u zouden volgen, waar gij ook heen gaat, om uw voetstappen te drukken, achter u aan te komen, en zeker te zijn van de behouden thuiskomst. U die het zelf gezegd hebt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. En die woningen zijn bereid in de hemel door u zelf. En zij staan leeg. Daar zijn nog vele woningen leeg, die eenmaal tot in alle eeuwigheid bewoond zullen worden door al degenen die net als Matthäus uw roepstem hoorden in dit leven en achter u aankwamen. Heren, wij willen u bidden. Zouden er vanmorgen velen mogen worden toegebracht tot die gemeente die eenmaal zalig zal zijn. Onze jeugd, onze kinderen, onze ouders en onze ouderen. Wil nog wonderen van genade verheerlijken in het midden der gemeente. O, wat zou het een wonder zijn, Heer. Als ge zo vanmorgen door de majesteit en de kracht van woord en geest zondaren aan u verbindt, voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw, dat woord te horen en te gehoorzamen, te volgen zonder vragen, in dat levendige besef dat alles wat u doet goed is. Omdat ge goed zijt en goed doende. Heere, gedenk de zieken der gemeente. Zij die niet met ons konden samenkomen, onze oude vandaag en de gebrekkigen. Gedenk hen die met ons verbonden zijn door de kerktelefoon. Wil u zegen schenken onder de bediening der verzoening. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben. De weduwen onder ons, de weduwnaren en de wezen, de alleenstaanden, zij die gedrukt worden door de moeite en de zorgen van het leven. Er kan zoveel zijn in het hart dat ons te neerdrukt, maar dan toch te mogen leven in dat allerheiligst en dierbaar geloof. Ik ben wel ellendig en ondruftig, maar de Heere denkt aan mij. Dat geeft vertroosting, geest en leven, te midden van alle moeite. We bidden u voor uw kerk, voor onze vaderlandse kerk. Heere, geef uw genade, schenk uw heilige geest, doorwaai de hof van uw gemeente en schenk geestelijk leven, schenk ook liefde. Liefde tot u, liefde tot uw dienst, liefde tot uw gemeente. We bidden u voor alle werk der zending en evangelisatiearbeid. Zending veraf, zending dichtbij. Bekwaam al degenen die zich daarvoor mogen inzetten door uw heilige geest. En geef dat ook vruchten van geloof en van bekering gezien mogen worden. Wereldwijd, maar ook in ons land. Ook in onze stad waarin wij mogen wonen. Wij bidden u voor de nood van de wereld. Hoe zijn we gisteren weer opgeschrikt door de vreselijke oorlog in Joegoslavië, waar wij hoorden dat meer dan 60 burgers de dood vonden door het oorlogsgeweld. Terwijl mensen op de markt hun inkopen deden, was daar de dood. Allervreselijkst. En dan in die omstandigheden waarin deze mensen verkeren. O Heere, we willen u bidden. Zou u nog uitkomst willen geven? Onze ogen zijn ook in deze op u geslagen. De wereld ziet machteloos toe. Toon dan toch uw almacht, o lieve Heere. En wil een einde maken aan dit zinloze, aan dit goddeloze en aan dit gruwelijke geweld. Maar er zijn nog zoveel andere plaatsen in deze wereld waar het op gelijke wijze toegaat. Heer, we mogen wel verzuchten ziende op dat alles. Uw koninkrijk, kom toch, o Heer. Hij werd de troon van Satan neer. Want waar gij komt, o gezegende vredevorst, daar bent u vrede mee. Vrede voor alle volken. Vrede ook voor uw bondsvolk Israël, de beminder om der vaderen wil. Gedenk ook dat volk, te midden van alle strijd en nood waarin het verkeert. En geef ogen om te zien, opdat de Messias in zijn schoonheid zal mogen aanschouwd worden. En niemand anders meer gezien zal worden dan Jezus alleen. En dat zal toch ook tot zegen zijn van de heidenen. En zo zullen Jood en heiden eenmaal tezamen zijn. Het volk, als de schapen uwer weiden, die tot in eeuwigheid uw lof en eer zullen verbreiden. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. We danken u voor alles wat u gegeven hebt tot hiertoe, dat uw gemeente weer in alle rust samen mag zijn. Dank ook dat onze vorstin haar verjaardag mocht vieren deze week. We mogen haar en het hele vorstenhuis aan de troon van uw genade bevelen. Geef dat onze koningin voor u mag buigen, vallen voor u neer, om u, o koning der koningen en heren der heren, te eren, te loven, te dienen en te danken. We smeken het u alles eerbiedig, in de belijdenis van onze zonde, in de aanvaarding van onze dankzegging, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij maken u het volgende bekend. Vrijdag, zo de Heere willen we leven, 11 februari wordt de jaarvergadering van de jeugdvereniging in Menora en Rafidim gehouden. Plaats van samenkomst is de grote zaal van de Pauluskerk en de aanvang is 7:30. Alle ouders en belangstellenden worden van harte uitgenodigd om deze avond aanwezig te zijn. Uw betrokkenheid met de jeugd wordt door de leiding zeer op prijs gesteld. Tevens herinneren wij onze jongeren aan de preekbespreking die straks na de dienst zal plaatsvinden in de, hier in de Augustijnenkerk. We hopen dat velen zullen komen om na te denken over dat wat we vanmorgen mogen horen, zo God het geeft. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Eerste collecte is de landelijke diaconale collecte. Tweede collecte is een gedeelde collecte, u hebt dat kunnen zien, bestemd voor ecumene en inwendige zending. En aan de uitgang zal de open schaalcollecte worden gehouden die bestemd is voor de kerkvoogdij. Tevens herinneren wij u aan de offerblokken en de zendingsbussen. De Heere zegene u en uw gaaf. Zingen wij nu ter inleiding op de prediking uit Psalm 95, de versen 2, 4 en 5. De Heer is groot, een heerlijk God. Het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. En ook het vijfde vers, verhard u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan. 2, 4 en 5 van Psalm 95. Geliefde gemeente, wanneer je destijds in Capernaum gevraagd zou hebben, weet u ook Matthäus, de zoon van Alfeus, te wonen? Dan zou het antwoord geweest zijn, die, dat is die landverrader, die zit aan de Via Maris in dat tolhuis. Wat denkt u daar te kunnen vinden? Hoe gehaat was deze man en terecht vanwege zijn samenwerking met de Romeinse overheerser. Om er beter van te worden ten koste van zijn eigen volksgenoot. Hij woonde in Capernaum aan de belangrijke handelsweg Via Maris, weg ter zee. Hij woonde in dezelfde stad waar Jezus woonde. Capernaum wordt in dit hoofdstuk genoemd zijn stad. Ongetwijfeld is Jezus vele malen langs het tolhuisje gekomen van Matthäus. En nu lezen wij in onze tekstwoorden, en Jezus van daar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten genaamd Matthäus. En wat is dat een wonder, gemeente. Jezus ziet Matthäus. Hier zit nu een mens die nooit naar God gevraagd heeft. Een mens die er nooit blijk van heeft gegeven om Jezus te volgen. Een mens die ook nooit om vergeving van zonden heeft gevraagd. Anders zou hij zijn tolhuisje wel gesloten hebben. Er leefde bij deze man geen enkel verlangen naar iets beters. Integendeel, hij was, zoals we dat in de brief van de Laodicenzen lezen, rijk en verrijkt. En hij had aan geen ding gebrek. En nu is hij daar in een tolhuis nog volop bezig om de zonde uit te leven. En dan dit woord van God. Jezus zag een mens zittende in het tolhuis. Jezus heeft oog voor Matthäus. Al de zon van Matthäus, tot hiertoe bedreven, blijken de zaligmaker geenszins in de weg te staan. Jezus ziet daar een mens zitten, die geketend is aan de banden van de zonden en van de dood. En hij is met innerlijke ontferming over deze goddeloze tollenaar bewoog. En hij richt zijn oog op hem. Terwijl niemand oog voor Matthäus had. Er was niemand die ook maar één geldstuk uit de hand van deze oplichter wenste te accepteren. Het enige was een verachtelijk spuwen op de grond voor hem wanneer ze het tolhuis passeerden. En zie hier. Jezus zag Matthäus zitten in het tolhuis en hij zeide tot hem, volg mij. En wij weten wat dat betekende voor Matthäus. Op hetzelfde moment dat dit machtswoord van Christus klinkt, is het gedaan met het oude leventje van Matthäus. Hoe is het mogelijk dat de Heere Jezus Christus nu zo'n mens voorbestemd blijkt te hebben om apostel van hem te worden? Heere Jezus, had u geen betere uit kunnen kiezen? Waarom nu zo'n gehaat? Waarom nu zo'n versmade zondaar te roepen om u te volgen, om discipel van u te worden. Want laten we niet vergeten dat de man die hier geroepen wordt, dit heerlijke evangelie van Matthäus heeft geschreven. Kun je je voorstellen, een man die niet anders deed dan zijn volksgenoten benadeelt, mag nu, waar de Heer Jezus Christus hem zaligmakend roept, de schrijver worden van dit evangelie, waardoor vele duizenden, misschien wel miljoenen in de loop der eeuwen, datzelfde woord zullen horen, volg mij. En dat woord, gemeente van Matthäus, de oplicht, de tollenaar, de dief, mag vanmorgen klinken, volg mij. Waarom? Om even als Matthäus het oude leventje op te geven. Om de Heere Jezus Christus onvoorwaardelijk te volgen. Om alles te verlaten en achter hem aan te komen. Als we deze dingen horen, dan mogen we toch de psalmdichter wel nazeggen. Wonderlijk zijn, o Heere, uw werk. Ook weet het mijn ziel zeer wel. Jezus laat het oog op deze zondaar vallen. En Jezus spreekt tot deze zondaar. Het zijn maar twee woorden. Volg mij. Het is geen woord te veel. En het is geen woord te weinig. De rest komt wel. Het is zoals een vader zijn kind van de kermis vandaan haalt. Je ziet hem lopen. Kom mee, hoor, naar huis. Thuis praten we wel verder. Het is genoeg om ons uit de zonde weg te slepen. Als je zo het woord mag horen vanmorgen. Jongens en meisjes. Jonge vrienden. Alles. Is het gedaan. Volg mij. Kom mee. We spreken nog wel nader over uw leven. Maar dit is het eerst. Het woord Gods hoor. Doden zullen horen. De stem van de Zonen God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Onvoorstelbaar. Een enkel woord. Het is genoeg. Het zondagshart valt ervoor. Capituleert. Levert zich uit. Levert zich over. Vandaar dit machtwoord van morgen in ons midden. Volg mij. Iedereen hoort het nu. Laat het ook deze uitwerking hebben. En hij opstaande volgde hem. Dat betekende voor Matthäus heel concreet een eeuwige verlossing. Opstaande volgde hem. Dat is nu de hele bekering van Matthäus. In twee woorden samen te vatten, gemeente. Horen en gehoorzamen. En hoe ontroerend beschrijft hij zelf hier zijn bekering. Valt het ons op wat een eenvoud? Geen opsmuk van woorden. Als je aan Matthäus zou vragen, Matthäus, hoe ben je nou tot het geloof gekomen in de Heer Jezus Christus? Dan zou die gauw uitgesproken zijn. Hij zou het formuleren zoals hij het hier neergeschreven heeft. Ik zat in het tolhuis en Jezus kwam voorbij en hij zag mij en hij zei tot mij, volg mij. En ik ben opgestaan en ik ben hem gevolgd. Ik kon niet anders. Ik werd geraakt door die allervriendelijkste woorden van deze zaligmaker. Niemand heeft me ooit één woord waardig gekeurd en terecht, en terecht. Maar deze Jezus sprak mij aan en ik kon niet anders. Het was voor mij, ik wil en zij zullen. En wat ons dan ook zo opvalt in deze eenvoudige geschiedenis is dat Jezus hier geen woord rept over het treurige zondaarsleven van Matthäus. Wat zien wij hier, gemeente? Wat horen wij hier? Dat Jezus zondaren neemt zoals ze zijn. Het is niet meer en het is ook niet minder dan dat onvoorwaardelijke. Volg mij. En wat is de uitwerking? En dat mogen we hier wel zien. Een onmiddellijke breuk met de zon. Deze man die kan het geen ogenblik meer uithouden in de situatie waarin hij zich bevindt. Hij kan en hij mag, maar ook hij wil op dat machtswoord van de Heer Jezus Christus de zonde loslaat. In de Bijbel wordt het zo verwoord, laat los en gij zult losgelaten worden. Ziet u nu heen hoe eenvoudig de Heer werkt? Ziet u nu heen hoe eenvoudig de Heer werkt? Ook al trekken de mensen het dan misschien van u in twijfel, het doet niet ter zake wat mensen van ons denken of vinden. Men vindt misschien dat u veel te snel uitgepraat bent als u zo uw bekering zou mogen vertellen. Ik heb de stem van de Heere gehoord en ik ben hem gevolgd. Voor Matthäus is het genoeg geweest. Voor jou is het genoeg en voor mij is het genoeg. Wie de Heeren op zijn woord mag geloven en mag breken met zijn zondige lijf en de Heeren mag volgen waar hij ook heen gaat, mag verzekerd zijn van de uitkomst, van de heerlijke uitkomst die wacht al degenen die acht hebben gegeven op het woord van de Heer Jezus Christus. Want waar de Heere zo roept, gemeente, met die zalige uitwerking, zoals dat ons hier getekend wordt in het hart van Matthäus, daar gaan wij de zonden haten en vlieden, dat is er altijd aan verbonden. Dan wordt de zonde voor ons een bittere beet onder de tong. O, dat is ook voor deze Matthäus zo geweest. U denkt toch niet dat hij met vreugde heeft teruggekeken op zijn eertijd? Wat zal hij zich geschaamd hebben voor zijn zon? Wat zal er ook een droefheid geleefd hebben in zijn hart? Dat hij zich zo tegenover de Heer en zich zo tegenover de naaste heeft gedragen. Al die jaren door. Maar zie daar. Als de Heere spreekt in ons leven en dat machtwoord wordt gehoord, dan komt daar toch die hartelijke begeerte om heilig voor God te leven, gemeen. Dan wordt het een gebedszaak, och of wij uw gewoon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid. En wat ons dan zo opvalt in deze geschiedenis is dit. Dat waar de Heere werkt in het hart van een zondaar, komt daar ook de hartelijke gunning voor onze naast. De wet des Heeren, zegt Paulus, wordt in één woord vervuld. Lief. En dat is wat hier gestalt krijgt in het leven van deze man. Allereerst is daar de liefde tot Christus gekomen, die zijn oog op hem heeft doen vallen. Maar dan, als genadige consequentie, mag ik het zo noemen vanmorgen, is daar ook de liefde tot de naaste geboren. En zo ligt het toch ook in ons leven, nietwaar? Als wij, diepgevallen zondaren die we zijn, zo getrokken worden door de Heer, door de kracht van woord en geest, uit de duisternis tot het licht. Als dat ons te beurt valt, als wij mogen weten dat de Heer Jezus Christus zijn oog op ons liet vallen, dan zal dat als genadige consequentie geven dat we onze naaste lief krijgen als onszelf. En wat worden we dan ruim voor een ander? Ik heb wel eens iemand horen zeggen: een kind des Heren, die dicht bij de Heren mag leven, is zeer nauw voor zichzelf en zeer ruim voor een ander. En zo ook Matthäus. Kijk eens wat deze man doet. Hij richt een maaltijd aan voor Jezus en voor zijn discipelen, maar ook voor vele tollenaren en zondaren. Oh, hij stelt zich in een ogenblik boven zijn soortgenoot, die altijd vrienden van hem geweest zijn. Daar heeft hij zijn vriendschap gezocht. Bij mensen die feitelijk buiten de samenleving stonden. En juist die zijn die hij in zijn huis nodig uit liefde. Hij wil ze ook onder het gehoren van de Heer Jezus brengen. En wat zien we nu wel? Hij vangt ze met listigheid, gemeente. Hij nodigt ze uit tot de maaltijd. Nou, u weet wel, als je uitgenodigd wordt om te eten, dan stel je alles in het werk om te komen. Hier zien we dan ook weer dat het geloof een zekere listigheid kent om de mensen te vangen. Hij zal ze wel niet verteld hebben dat Jezus ook genodigd was. Hij nodigt ze op de maaltijd. Maar nou is het hem niet te doen om de spijze die vergaat, maar om de spijze die blijft tot het eeuwige leven. Want hij weet het, waar de zaligmaker is, dan wordt het brood van het leven uitgedeeld. Dan is die maaltijd waaraan die mensen deelnemen slechts bijzaak. De maaltijd, symbool van gemeenschap. Dat heeft Matthäus op het oog. Opdat mee de zondaren en zondaressen in die gemeenschap zullen delen van Christus. Gevoed zullen worden en gespijzigd ten eeuwige leven. Door het brood dat de Heer Jezus Christus zal aanreiken. Hij is er op uit dat ook zijn medezondaren en zondares de woorden van Jezus zullen horen, opdat ze met hem zullen gehoorzamen. Kijk, deze man die heeft de nood geproefd van deze mensen, want hij heeft er zelf in gezeten, gemeen. Dat is het. Hij wist wat het was om in die nood te verkeren. Maar hij weet nu ook wat het is om ervan bevrijd te zijn. En hij heeft maar één ding voor ogen gehad. Al die mensen. Staan niet voor niks in de tekstwoorden. Vele tollenaars en zondaars. Hij heeft alles in het werk gesteld om er zoveel mogelijk bij te slepen. Kunnen we dat ook verstaan vanuit ons eigen leven? Vele genodigd, opdat er vele zullen komen, opdat er vele zullen horen, opdat er vele zullen gehoorzamen. Die heilige drang, nietwaar, die is toch zo kenmerkend voor het leven der genade. Als dat weg begint te ebben, gemeente, na ontvangen genade, dan is het niet best. dan staat ons geestelijk leven op een zeer laag pitje. Want waar is het u om begonnen? Allereerst om de heerlijkheid van de koning. Want in de veelheid van de onderdanen is des konings heerlijkheid gelegen. En dat wordt toch de begeerte van het hart. Dat zoveel mogelijk zondaren de koning zullen dienen. En vrede en lief hebben. Dan ben je niet benauwd, dan kijk je niet op eentje te veel. Hoe meer, hoe liever. Maar ook dat er zoveel mogelijk diezelfde genade, diezelfde vrede, diezelfde liefde mogen kennen, die alle verstand te boven gaat. En nou zie ik deze Matthäus bezig met het schrijven van zijn evangeliegemeente. En dan komt die man aan het gedeelte waarin hij zijn eigen bekering beschrijft. 4 versen. Ik heb wel eens van Spurgeon een boekje gelezen. Ik meen dat het heet Alles uit Genade. Waarin hij op het laatst schrijft, terwijl ik dit schrijf, bedenk ik dat er mensen zullen zijn die dit lezen, die dit boekje weer naast zich neer zullen leggen. En dan schrijft hij, de tranen vallen op mijn papier, als ik denk de boodschap van Gods genade geweten te hebben en daar niet naar geluisterd. De bewogenheid met de mensenzielen. Ik kan me zo voorstellen dat Matthäus, terwijl hij dit geschreven heeft, ook daaraan gedacht heeft, dat er maar velen toegebracht zouden worden. Zegt Johannes het zelf niet in het evangelie dat hij geschreven heeft, deze dingen zij geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus? Is dat niet het grote doel geweest van de evangelische schrijvers? Ook van Matthäus. En wat zal hij zich verwonderd hebben dat hij nu deze dingen heeft mogen opschrijven die hij samen met de Heer Jezus Christus heeft mogen beleven. En gemeente, dan mag de prediking van morgen in dat perspectief staan dat wij moed zouden scheppen uit de behoudenis van deze Matthäus. Er is geen zondaar te groot om door hem in genade te worden aangenomen. Maar hoe heel anders is het dan gesteld met die vrome fariseeën, die geestelijke leidslieden, want die komen ook aan het woord in dit gedeelte. Dat hart van Matthäus, dat is vol verwondering en aanbidding en liefde en bewogenheid en hartelijkheid. Maar hun harten barsten van vijandschap. Fariseeën dat ziende, ze hebben het wel gezien, Jezus met zijn discipelen zit te eten in het huis van Matthäus. En zie daar, Matthäus mag daar een volgeling van Jezus geworden zijn, maar kijk eens wat hij uitnodigt. Ze hadden misschien wel verwacht dat zij een uitnodiging zouden ontvangen. Zij waren het wel waardig. Zulke keurige, degelijke kerkmensen. Hoe is het mogelijk? Daar zit hij met mensen waar zij nooit en te nimmer mee zouden willen verkeren. Ook maar één ogenblik. Stel je voor, met tollenaren en zondaar. Mensen die de wet vertrappen op alle mogelijke manieren. Oh nee, zij passen ervoor. Maar het is voor Christus een vreugde om daar te zitten. Oh, wat zal Jezus zich daar thuis gevoeld hebben, gemeend. Waarom? Omdat hij mocht voldoen aan de opdracht waartoe de Vader hem naar de wereld gezonden had. Namelijk om te zoeken en om zalig te maken dat wat verloren is. Jezus is op zijn plaats. Tot grote ergernis van de fariseeën. En ze kunnen hun mond dan ook niet houden. Ze gaan niet rechtstreeks naar Jezus, maar naar zijn discipelen. En daar komt de vraag, waarom eet uw meester met tollenaren en zondaar? En dat is een verwijt, gemeente. Een verwijt gericht aan het adres van Jezus. En tegelijkertijd, gemeen, jong en oud, wat een heerlijk evangelie. Zoon Jezus, mag ik u preken, die met tollenaren en zondaar eet, geen bekeerde tollenaren en zondaar, want er was er maar één bekeerd, leven. Nee, verklaar de vijand van Christus, haters van de naast, en zie daar, deze ontvangt tollenaren en zondaar en eet met hen. Wat een boodschap, nietwaar? Die schriftgeleerden en fariseeën zouden zich liever de tong afbijten dan dat ze één woord aan deze mensen waardig zouden keuren. Maar Jezus is het een vreugde om in dit gezelschap te verkeren. En nou is maar de vraag, gemeente, tot welke categorie behoren we nu? Tot de fariseeën of tot de schriftgeleerd? Ja, de stekels gaan menigmaal op bij de vrome kerkmens als we zo'n boodschap horen, is het niet? Veroordeelt zo'n woord ons niet als we het zo getroffen hebben met onszelf? Als we geen oog hebben voor hen die buiten staan? Jezus wel. En begeert u dan niet, begeer jij dan niet om ook daarin het beeld van Christus gelijk te zijn? Innerlijk met ontferming bewogen te zijn met hen die nog buiten staan. Gaat het ons dan niet aan dat er miljoenen zijn in deze wereld die de rampzaligheid tegemoet reizen? Kan dat zomaar langs ons heen gaan, gemeente? Dat kan toch niet? O, de Heere, geef iets van die bewogenheid van Christus te kennen in ons hart, die met innerlijke ontferming over de schade bewogen is. Zoon Christus, prediken wij jou, die een vrouw verlost van de zeven duivelen waardoor zij bezeten is. Deze Jezus prediken wij, die een tollenaar uit het tolhuis roept. Deze Jezus prediken wij u, die het opneemt voor een overspelige vrouw, die ook door de fariseeën als een stuk vuil aan zijn voeten wordt geworpen. Wat zegt gij? Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. Deze Jezus prediken wij, die de moordenaar van het kruis meeneemt naar het vaderhuis met zijn vele woningen. Gemeente, zijn we nou blij van binnen als we zo'n boodschap horen? Lucht dat ons hart op? Geef dat vertroosting in geest en leven aan je ziel. Of ergert je dat Weet je wie er door vertroost wordt, gemeente? Voor een mens die zelf zo'n tollenaar is. Voor een mens die zelf zo'n zonder is. Voor wie datzelfde wonder van Matthäus plaatsgreep in het leven. Die kunnen het niet op. Die weten wat Paulus bedoelt als hij zegt, mij, de voornaamste van de zondaar, is barmhartigheid geschied. Als dat bij de voordeur mag leven in je hart, dan zal daar nooit de hoogmoed vat krijgen op ons geestelijk leven. Is dat nou juist niet de boodschap die u en ik nodig hebben? Ja, en dan zien we dat Jezus het hier opneemt tegen de mensen die er zich aan ergeren, gemeenten. En dan zien wij hoe hij spreekt. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Hij hoort het wat ze zegt. En hij speelt er ook onmiddellijk op in. En dan komt dit woord. Hij verwijt ze niet. Maar met een onder ons zeer bekend woord zet hij ze wel op hun plaats. En wat een evangeliewoord, gemeente, is dit. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En ach, dan kunnen we de geestelijke toepassing gemakkelijk maken, nietwaar? Zijn er nu van die blinden hier vanmorgen? Zijn er van die kreupelen vanmorgen? Zijn er van die doven vanmorgen? Ziet hier, daar is hij voor gekomen. Die blinde schijnt het lieflijk licht. Die kreupelen doet springen als een hert. En die doven doet horen, Effata, ik wil, word geopend. U hebt hem nodig. En zie daar, hij presenteert zich in dit woord. Om u tot een medicijnmeester, tot een geneesheer te zijn. Om u van uw kwaal. Om u van de kwaal der zonde voor eeuwig te verlossen. Volg mij. Kom achter mij aan. Deel in mijn genade. Deel in mijn ontferming. Deel in mijn liefde. Juist de zulk heeft hij vanmorgen op het oog. Al en laat deze geschiedenis voor u dan waarheid zijn in het binnenste. Het is Gods woord. Het is Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En dat eenvoudig ook vanmorgen wijsheid leert. En nu zullen er misschien allerlei tegenwerpingen opkomen bij u. Misschien wel vrome redeneringen. Het zal zomaar niet gaan. En ik zal eerst dit. En ik zal eerst dat. Ach, laat nu het woord. Voor Matthäus was dit genoeg. Volg mij. En hij opstaan. Volgde hem. Zo komt God tot jou. Zo komt God tot u, zo komt God tot mij. Ja, maar ik ben kreupel. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ja, maar ik ben blind. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben doof. Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek. Gemeen, zo gaat hij door zijn stad vanmorgen. Zo gaat hij door onze stad
vanmorgen. Grijp hem aan. Roep hem aan. Volg hem. Onvoorwaardelijk. Worden zo niet de fonteinen van het hart voor een ieder geopend vanmorgen. Waarom? Kijk, zelfs verwoordt hij hier zijn opdracht. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En daar wil hij die fariseeën ook van overtuigen. Hij zegt het zo. Gaat heen en leert wat het zei. Ik wil barmhartigheid en niet offeranden. Deze mensen moeten tot nadenken gestemd worden. Oh, u merkt wel dat de Heer Jezus Christus ook die fariseeën niet wegwerpt. De tollenaren moesten verlost worden van hun ongerechtigheden. Maar de fariseeën, de vromen, die moesten verlost worden van hun eigen gerechtigheden. En in die zin hebben ook zij diezelfde bekering nodig. En dan zegt de Heer hier dat ook zo. Ik wil barmhartigheid en geen offeranden. Al daar plaatst hij nu de wet des Heeren. In het kader van de liefde waarin zij ook hoort geplaatst te worden. Deze mensen hebben een leven gekend van raak niet en smaak niet en roer niet aan. Gebod op gebod en regel op regel. En waar ze dat zelf zeer nauwgezet hielden. En anderen die dingen zagen vertrappen, hadden ze het oordeel altijd klaar. Niemand deugde. Behalve zij. Maar nu laat Christus hier blijken. Dat het gaat om de geestelijke inhoud van de wet. Ik wil barmhartigheid. En geen offeranden. Oh. En dat mag Jezus hier in de praktijk brengen, gemeente. Zowel naar de tollenaren toe. Als naar de zondaren toe. Daarmee geeft hij aan wat hij bedoelt. En hij breidt het hieruit met die bekende woorden. Want ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. Die fariseeën, die waren rechtvaardig in zichzelf. Die hadden de bekering niet nodig. Die zagen laag neer op hen die in de zonde leefden. Maar Jezus zegt, daar ben ik nou voor gekomen, om de zulken te roepen, opdat zij vanuit hun zonden en ellende tot mij zich ter genezing zouden wenden. Daartoe openbaar ik mijn genezende genade. En dat is de boodschap die vanmorgen tot jong en oud mag klinken. Wat een eenvoudig woord. En tegelijkertijd, wat een heerlijk woord. En tegelijkertijd, wat een ontdekkend woord. Stel je voor, volg mij gehoord te hebben. En achtergebleven te zijn, ook vanmorgen. Stel je voor, je in het koor van de fariseeën geschaard te hebben. Onder deze prediking. Je geërgerd te hebben, gestoten te hebben aan het feit dat deze zaligmaker zo door deze Matthäus vanmorgen wordt gepresenteerd in dit woord. Hij komt tot zondaar, zonder één enkele voorwaarde vooraf. Als we het ergens zien, dan zien we het hier. Hoe dat woord van Christus onvoorwaardelijk op u en mij afkomt. Voor Matthäus was het genoeg. En voor u en voor jou is dit woord genoeg. En dan komt er misschien weer een of andere dogmatische vooronderstelling. Ja, Maar ik zou me dan toch eerst zondaar moeten voelen. Ik zal het toch moeten beleven dat ik zondaar ben. En dan komt de vraag: hoe wordt u dan zondaar voor God? Zou u dat zelf moeten bewerkstelligen? Moet u zelf eerst tot een geschikt voorwerp maken voor de genade Gods die er is in Christus Jezus? Is dat ook niet een fariseïstische tegenwerping? En loochent u daarmee ten diepste niet hoe ernstig het met u en met jou gesteld is? O, weet u dan niet dat er uit ons geen vrucht meer zal komen in der eeuwigheid? O, zonde besef, gemeente, en laat ons dat duidelijk voor ogen staan vanmorgen, ook zonde besef, is alleen een vrucht van het zaligmakende werk Gods in een mensenhart. En hij bereikt het door te zeggen: volg mij. Bij Matthäus. Dat is genoeg. Op hetzelfde moment dat hij Jezus is gevolgd, heeft hij gezien hoe hij het ervan afgebracht heeft in zijn leven. En laat dat dan ook zo zijn vanmorgen. Volg mij. Dat is genoeg. De rest komt. Absoluut. Onderwijs. Hem die dwalen. Brengen in het rechte spoor. Dat is Gods werk. Komt niets van u. Komt niets van mij bij. Nee. Waar de Heer Jezus Christus tot ons komt in de prediking van het woord gemeen. Daar brengt hij alles mee. Zonde besef kan nooit een voorwaarde zijn om tot de Heer Jezus Christus te gaan. Nee, het is altijd een gevolg. Een gevolg van zijn genadig werk. In ons hart. En al degenen die de Heere mogen dienen en liefhebben in het midden der gemeente, zou je die vraag gewoon kunnen stellen: hoe heeft de Heere u nou geroepen? Was u toen een geschikt voorwerp? Of heeft hij u geschikt gemaakt? Geef daar nou eens antwoord op in je hart. Toen u die stem van de Heere mocht horen, waar en hoe gebeurde dat? Ik denk dat we allemaal zullen zeggen: toen ik midden in mijn zonde en ellende te neerlag, zo kwam. Hoe anders? Leef in uw bloeden. Ja, leef. Toen ik u voorbij ging, zag ik u. Hier is precies hetzelfde wat in het Oude Testament al verwoord is. In het boek Ezechiël. Toen ik u voorbij ging, zag ik u. En Jezus voorbij gaan, zag een mens zitten in het tolhuis. Oud Testamentisch ging niet anders toe als Nieuw Testamentisch. En ook nu, anno 1994, gaat het niet anders toegemeen. Toen ik voorbij ging in het woord der prediking, zag ik u. Zag ik jou. En ik zeide, volg mij. En ik opstaande, volgde hem. En laten we dan, als we daarvan mogen weten, ook spreken. Meer en meer. Opdat er ook van ons gunning en liefde mag uitgaan. Dat die boodschap alom mag klinken. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardig, maar zondags tot bekering. Zo gaat de Heere zijn koninklijke weg. Ook vanmorgen. Onder onze jeugd. Onder onze ouderen. Alleen vanwege Christus en zijn zaligmakende werk. Hij ziet mij. Waar dat beseft wordt. En God geeft. Dat dat de vrucht mag zijn van de prediking. Hij ziet mij. Dan verliest hij u ook nooit meer uit het oog. Mag zelfs bijbels gezegd zo zijn. Dat al die zondaar door hem gezien en die hem mogen zien, in de Bijbel genoemd worden Gods oogappel. Teerder kan het niet. Zo bemind, zo dierbaar is een kind van God. Een oogappel. Nou, de kinderen weten wel, dat is het teerste gedeelte van het oog. Alles, maar dan ook alles in dat oog is erop gericht om dat te beschermen. En zo nu beschermt God al degenen die dit woord horen en gehoorzaam. Dan wordt het waar wat we gezongen hebben na de wet des Heer. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Waarom? Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zal glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden. En ga mij met uw heilig. Voor. Amen. Wij zingen Psalm 71 en daarvan het 17e vers. Psalm 71, vers 17.
Laat ons danken en bidden. Heere, dat dat de vrucht mag zijn van de prediking. Dat we mogen juichen tot uw eer, omdat gij onze redder zijt. O Heere, wat is dat een wonder. Als we zo uw woord hebben gehoord voor het eerst en opnieuw. Om te mogen weten uw oogappel te zijn. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Zo mocht Matthäus, nadat hij bevrijd was van de banden van de zonde en de dood, rusten aan het hart van zijn zaligmaker. Heere, dat dat de uitkomst mogen zijn van de prediking voor onze jongeren en voor onze ouderen, die plaats te kennen als een zwarte bruid in onszelf, te schuilen bij u, o hemelse bruidegom. Dank voor wat u gaf, vergeef al het verkeerd. Breng uw gemeente ook vanavond weer in getrouwheid samen. Zegen onze broeder in de bediening der verzoening. We smeken het u uit genade om Christus wil. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 71 vers 18. Psalm 71 vers 18. Gemeente, gaat heen in vrede, dragende met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.